Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO. Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO.
De stroom.
Je luistert naar de podcast van mijn vader, Pepijn Landen. Met deze aflevering als gast.
Mijn eigen vader, Marnix Landen. En we hebben het over hoe ik zelf was als kind.
Ik merkte ook dat als jij ongelukkig was, dat je dan vaak naar mij toe liep om uit te huilen of om verhaal te halen. Dat had ik bij de anderen niet zo duidelijk gehad.
Het verschil tussen ouder en grootouder zijn.
We hebben er erg veel plezier van, moet ik zeggen. En het doet ons herinneren aan de tijd dat onze eigen kinderen, jullie dus, klein waren. Maar toch ook weer is het weer heel anders.
Hoe het is om een rappende zoon te hebben.
Overigens niet mijn genre toen. Nee, dat is...
Nee, dat weet ik.
In ieder geval, ik was blij verrast echt... En ik dacht van, nou, wat is gebeurd? Leuk, aardig, maar hoe dan verder?
Hey, wat leuk dat je er bent, pap.
Ja.
Een zeer bijzondere gast. ik stel eigenlijk altijd zelf de eerste vraag. Namelijk, wat is het laatste wat je kind tegen je gezegd heeft? Maar dat is dan nu dit.
Oh ja, oké. Okay.
Maar je mag ook een ander kind kiezen.
Nee, ik moet even nadenken natuurlijk. Wat is het laatste wat het kind... Welk kind speciaal?
Ja, dat mag je zelf kiezen.
Dat... Nou, laat ik dan niet jou nemen voor dit geval. Even denken. Ja, mijn jongste dochter heeft mij meegedeeld dat ze het abonnement op de Volkskrant opzegt, omdat ze zich stoort aan het feit... Ja, het is niet mijn bedenksel hoor, maar omdat ze zich stoort aan het feit dat er... te weinig tegenwicht wordt geboden op de wappieverhalen die allemaal in de krant mogen.
Aha.
En dan met name dat er niet bij zo'n verhaal ook meteen bijgezegd wordt een deskundigenoordeel. Dus een echt deskundig oordeel, om het goed duidelijk te maken.
Staan er veel wappieverhalen in de Volkskrant dan?
Nou, Marjolein vindt van wel.
Nou, ik lees eigenlijk helemaal geen kranten.
Nou, dat vind ik jammer, want ik vind dat toch wel erg prettig en nuttig hoor.
Nee, maar ik probeer wel op de hoogte te blijven van het nieuws, maar niet via...
Ja, maar hoe doe je dat dan?
Ja, gewoon via het internet.
Ja, dat is waar. Dat schijnt ook te kunnen. Maar goed, ik heb het papier wel graag in mijn handen.
Ja, dat snap ik.
En het is ook nuttig om interessante stukken, ook recepten bijvoorbeeld, er dan maar meteen uit te knippen.
Ja.
Dan heb je later ook nog iets voor later, zou ik maar zeggen. Maar goed, dat was dus het laatste.
Ja.
Het is een willekeurige keuze, dat wel, maar dat...
toch meteen een interessant kijkje in de keuken. Hoeveel kinderen heb je?
We hebben 4 kinderen.
Ja.
4 kinderen, maar ik dacht dat je dat misschien wel wist.
Ja, nee, het is voor de mensen, de luisteraar.
Dat snap ik.
Okay. Dus, en hoe zijn die verdeeld?
De oudste is Sander. Die heeft inmiddels de 52-jarige leeftijd bereikt.
Nou, bijna volgens mij. 31 december, toch?
Oh ja, je hebt gelijk. Nou, dan een dochter die in Rotterdam woont. Dan weer een dochter.
Ja, die de Volkskrant niet meer zal lezen.
Die de Volkskrant in de ban heeft gedaan.
Ja.
Ik heb het er net over gehad trouwens. Aanbevolen om er nog eens over na te denken. Maar ja. Even terzijde. En dan heb ik nog een zoon. Nog een zoon.
Een geniaal podcastmaker.
Een geniale podcastmaker. Nou, ik zou het toch wel wat ruimer willen zien, hoor. De genialiteit die zit niet alleen in de podcast.
Dank je wel, pap. Was het... vier is best wel, is nu heel veel.
Ja.
Maar het is natuurlijk al... ik bedoel, Sander is 51, dus
ja.
het komt ook uit een... als gezin komen we uit een andere generatie, zou je kunnen stellen.
Ja.
Hoe dacht jij daarover?
Nou, uit een andere generatie, ik weet niet helemaal zeker of je dat goed begrijpt, maar bedoelt dat het er zijn verschillende, er zit nogal een verschil tussen de leeftijd van de oudste en de jongste.
Oh zo, nee, ik bedoel eigenlijk meer dat het minder normaal is om om een groot gezin te hebben en dat vier kinderen wel echt al telt als een groot gezin tegenwoordig. Maar dat vroeger misschien niet zo was. Klopt dat?
Nou, bij ons niet hoor. Wij hadden inderdaad bij vier het idee dat wij wat boven de middelmaat zaten, maar een echt groot gezin. Gevoel hadden wij toch niet hoor.
Nee.
Ik weet dat in die tijd twee kinderen min of meer standaard leek te zijn geworden.
Ja.
Of dat tegenwoordig nog zo is, ik heb er eigenlijk geen idee van.
Nee, wat in de jaren 80 bedoel je dan?
Ja, zo 70, 80. Ja. Ja. Ja, ja. Nou, ik heb toch ook juist in die tijd het aantal gezinnen, ook dat wat we bijvoorbeeld zo aan zo'n dat witte kinderplan, zo'n crash meedeed.
Ja.
Daar waren toch gezinnen van meer dan twee kinderen.
Ja.
Waren al flink in opkomst, tenminste.
Ah, oké.
Ja.
Wilde je altijd al... wist je altijd al dat je kinderen zou krijgen?
Oh ja.
Ja?
Ja, zeker. Ja, ja. Wanneer, dat wist ik niet precies.
Nee?
Dat hing ook af van het wachten op de goede partner, hoor.
Ja, dat snap ik.
Ja. Ja, ik was wat later misschien. Ik was, denk ik, 27. Ik weet het niet. Nee, daar heb ik niet zo bij stilgestaan.
Ik heb dat in ieder geval ook wel eens gehoord, dat je 27 was.
Ja, nou, dat zal wel kloppen. Ja.
Ja. Ja. Ik ben er gewoon benieuwd naar. Voor mij persoonlijk dacht ik ergens altijd wel dat ik op een gegeven moment kinderen zou krijgen. Maar dat kwam ook, denk ik, omdat wij met z'n vieren waren thuis. En omdat je onbewust dan toch ook denkt van dit is hoe het voor mij ook zal zijn. Maar het duurde eigenlijk best wel lang voordat ik concreet dacht... zo kan ik het wel voor me zien. Voordat het minder vaag werd en meer iets waarvan ik dacht... dit ga ik ook doen. Dit gaat ook echt gebeuren voor mij. En toen was het vervolgens natuurlijk ook nog weer iets heel anders... dan hoe je denkt dat het is of... hoe je het voorstelt voordat je kinderen hebt gekregen.
Ja. Ja, dat is zo. Nou ja, bij ons was het zo dat Sander ons tamelijk verraste, zou ik maar zeggen.
Ja.
Dus wat dat betreft was het in ieder geval wat mijzelf betreft... maar dat geldt ook wel voor Mieke natuurlijk... niet zo dat het van tevoren goed over nagedacht was er.
Ja.
Het viel heel goed.
Ja.
Ja, nee, dat was fantastisch.
En wat was het? Had je van tevoren gedachtes over hoe je het aan ging pakken? Of dingen waar je op moest letten? Weet je dat nog?
Nou, ik zit er even over na te denken. Zoals ik al zei, Sander verraste ons min of meer.
Ja.
Maar toen raakten we heel snel gewend aan het idee van het kind. En later toen er sprake was van opvoeding en zo. Ja. Toen hadden we al snel bedacht hoe dat zou, dan zou moeten gaan.
Ja? Hoe?
Vrij.
Ja?
Ja, tamelijk vrij. Hebben Sander van Metafaan bijvoorbeeld gewoon ons bij onze voornaam laten noemen.
Ik weet wel,
dat is natuurlijk geen bewijs, maar het is toch wel een indicatie van hoe wij erover dachten.
Ja, precies.
En ook de ideeën over wat Sander zou kunnen eten, zou moeten eten en zo. Dat ging ook richting de Groene Waterman, zal ik maar zeggen.
Wat is dat, de Groene Waterman?
Dat was op de Springweg, waar we toen woonden, een biodynamische winkel.
Ah, wow. Ik
geloof zelfs de eerste, of in ieder geval één van de eerste winkels van die soort in Utrecht. Je kon daar een soort dynamisch brood krijgen.
Ja.
Wat wij altijd het strafbrood noemden. Omdat het zo bijzonder moeilijk te snijden was.
Oh, oké. Okay. Ik dacht om te verteren.
In ieder geval. En Sander kreeg geen suiker en dat soort dingen. Ik moet eerlijk zeggen dat die principes naderhand nogal wat verwaterd zijn. Maar,
ja.
Tenminste bij de volgende kinderen dan.
Ja, ik heb absoluut suiker gegeten.
Ja.
Maar ook niet heel veel.
Nee, maar toch.
Ja.
Ja, er was wel iets van blijven hangen. Maar ja. Het was toch...
Maar hoe was dat dan? Had je een voorbeeld of een iemand anders die ook al vader was, waar je af en toe informatie bij in kon winnen of iets dergelijks?
Ja, ik denk het wel. Nou, gaf wat voeding betreft nam Mieke echt het voortouw.
Ja.
Die had daar ook speciale ideeën over, die overigens niet weer van haar ouders afkomstig waren.
Nee.
Die hadden wat dat betreft een, laten we het zo noemen, geheel klassieke smaak.
Ja.
En Mieke's ideeën, die weken daar heel duidelijk vanaf.
Ja, maar dat was misschien ook wel de tijd, toch?
Precies, dat kwam toen heel duidelijk naar voren, ja.
Ja.
We zijn, Sander en Nidien ook, dat is nog hippietijd en dergelijke, ja.
Voelde dat in die periode eigenlijk ook zo, dat je... Alsof jullie de wereld echt aan het veranderen waren. Ook door hoe je je kinderen voeden en opvoeden.
Ja, ook dat idee van dat witte kinderplan. Hè, die kindercrash die door ouders geleid werd. Ik geloof dat nog steeds bestaat, hoor. Maar dat kwam duidelijk uit die hoek.
Ja.
Mieke die had dat, ik denk vooral van... Mona en Jan Rup meegekregen.
Oké. Wie zijn dat, Mona en Jan Rup?
Dat waren vrienden van ons die hadden het idee voor dat witte kinderplan ontwikkeld en opgezet. Ik weet niet waar dat vandaan kwam. Waarschijnlijk uit de Verenigde Staten, maar ik weet het niet helemaal zeker. En dan uit de West Coast, denk ik.
Ja, precies. En voor de duidelijkheid gaat het niet over witte kinderen, maar het plan heet zo.
Het plan heet. En het waren ook niet allemaal witte kinderen.
Nee, precies.
Die daaraan deelnamen, dat was een belangrijk punt.
Ja,
dat
nee,
was heel duidelijk anti-. Autoritair.
Ja, precies. En het was een crash die waar, want ik heb daar ook op gezeten.
Ja.
Waar dan elke dag een andere ouder.
Ja, nou twee ouders.
Oh, twee ouders,
In je eentje. Het was een betrekkelijk beperkte groep. Ik geloof maximaal 12 kinderen. Dat was echt de grens. En daar had je toch twee ouders voor nodig.
Ja.
Als er iets met één kind aan de hand was, waar bijvoorbeeld de dokter aan te pas moest komen. Ja, dan moest er iemand anders zijn die toezicht kon blijven houden.
Ja. Was er ook, had je ook een kennis of iemand dus waar je dan zelf informatie in won? Of waar je af en toe tegen zei, ik zit er helemaal doorheen, hij wordt de hele nacht wakker?
Ja, dat hebben we natuurlijk wel gehad. Ik heb een dochter gehad die zelfs met theelepeltjes vermoed niet in slaap was te krijgen. Je weet zelf denk ik wel wie dat was.
Wauw, ja.
Ja, daar vroegen we inderdaad wel van, nou, hoe doen jullie dat nu?
Ja.
En dat gebeurt wel. Maar vaak juist ook in het verband van die crash. Dus die
angst. Ja, natuurlijk, ja.
Daar kon je makkelijk op terugvallen.
Ja.
Het waren gelijkgezinden in veel opzichten. Hoeveel verschillen er ook waren bij de mensen die aan dat systeem mee gingen doen.
Ja.
Nee, je kon met dat soort vragen daar terecht.
Ja, nee, dat is natuurlijk ook zo. Daar had ik nog helemaal niet over nagedacht.
Ja, ja.
En jullie hebben het ook heel lang volgehouden. Want wij zijn allemaal daar geweest. Dus dat is echt een periode van...
Ja, Sander het kortste, denk ik. Maar de anderen, ja, jullie zijn allemaal 2 jaar minstens, denk ik. En jij was zelf heel vroeg.
Ja.
Want je was daar al heel snel aan toe, merkte we.
Ja.
En dat ging prima.
Waren er dingen die jij specifiek anders wilde doen dan hoe het in jouw jeugd gegaan was, bijvoorbeeld? Dat wij jullie allemaal bij je voornaam noemden in plaats van papa, mama of iets dergelijks. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel een hele duidelijke keus.
Ja.
Was er niet zoiets toen je kinderen ouder werden en bijvoorbeeld naar de middelbare school gingen, wat je specifiek voor hun voor wilde behoeden of juist extra wilde pushen?
Nou, daar kan ik niet zo goed. Daar heb ik eigenlijk niet zo'n duidelijk idee in. Ja, we hebben natuurlijk ideeën gehad. Ik heb geprobeerd en ik dacht wel met succes Sander bijvoorbeeld enthousiast te maken voor archeologie. En hij heeft dat ook een tijd echt meegenomen.
Zeker, ja.
We gingen kamperen in, met name in de Ardèche-streek hebben we die grotten bezocht.
Ja.
Ik herinner me nog dat
daar zijn
Sander en ik... Ja, op onze knieën bijna een smalle, hele diepe, lange, pikzwarte gang in moesten kruipen om een afdruk van een hand van een Neandertaler, of misschien was het wel een Cro-Magnon-mens, te gaan bekijken in een grot.
Wow.
Waarbij de Duitse vrouw die achter ons kroop claustrofobisch werd en
dat snap ik.
Moest worden teruggebracht. En die boer van wat die grot was, want dat was gewoon een particuliere grot in ieder geval toen nog, die zette gewoon het kleine kaarsstompje op een steen en zei, wacht maar even, ik ben zo weer terug.
Wow.
In ieder geval, ja, ik dwaal wat af, maar in ieder geval Sander was
daar... Nee, dat is de podcast, daar is een podcast voor.
Ah, ja. In ieder geval, Sander was daar erg enthousiast voor. Maar die ontwikkelde toen ook grote voorkeur om zelf bisons en zo te gaan tekenen. En schilderen met, ik zie hem daar nog zitten, samen met Lodewijk. Die over zijn schouder meekeek om een bepaalde steen uit de bedding van de rivier het aanzien van een bison te geven. Van een prehistorische bison.
Wauw.
Ja, prachtig.
Zie je veel van jezelf terug in ons? Of heb je dat gezien op een...
Ja, zeker. Ja. Er zijn grote overeenkomsten, denk ik. Ook verschillen natuurlijk. Ik vind bijvoorbeeld Sander zijn gastronomische belangstelling en zijn vindingrijkheid, maar bovendien zijn handigheid in de keuken, die vind ik iets waar ik jaloers op ben. Maar dat spreekt mij erg aan. En bij jou was het altijd je belangstelling voor onderwerpen en de dingen die je las en leest.
Ja.
Dus dat heb ik heel duidelijk gezien. Nou. Bij Lidwien, daar belangstelling voor Egypte, die ze overigens ook op Roemer heeft weten over te brengen.
Ja.
Dat zijn allemaal dingen die ik terugzie daar.
Ja. En hoe was het om. Was het een groot verschil toen ik geboren werd, of niet geboren werd, maar ik was natuurlijk de vierde. Dus je had het al 3 keer eerder meegemaakt.
Ja.
Hoe stond je daarin? Hoe was dat?
Nou.
Want hoe oud was je toen? Dan 39, even oud als ik nu ben. volgens mij.
Ja, ik ben erg slecht. Geweest. Ik weet het ook
als
niet.
Als je met Sander 27 was, dan was je 39 toen ik geboren werd.
Nee, ik vond het enig. Ik kon goed met jou communiceren, heb ik het idee. Ik merkte ook dat als jij ongelukkig was, dat je dan vaak naar mij toe liep om uit te huilen of om verhaal te halen. Dat had ik bij de anderen niet zo duidelijk gehad. Je ging ook mee. Ik had je trouwens, dat was bij Marjolein ook al, vaak op mijn nek of op mijn rug.
Ja.
Heb je die foto wel eens gezien?
Ja,
in de ergens aan de Riviera, waar ik zowel Marjolein op mijn rug als jou op mijn nek heb.
Die
cactustuin van Ezen.
Ja, precies.
Was dat. Dat kon ik toen nog makkelijk tillen. Ja, daar mooie herinneringen zijn. Ja, dat vond ik ook. Vind ik ook leuk dat jullie allemaal belangstelling hebben voor die gebieden. Jullie zijn wat verder van huis gegaan.
Maar ja.
Zuid-Frankrijk en zo, dat was toch altijd met het kamperen.
Ja.
Ik kan me herinneren, geloof ik, dat jij niet zo gelukkig was met in een tent of er niet zoveel in ziet.
Nee, nu niet meer. Nee, als ik op vakantie ga, dan wil ik gewoon op vakantie niet zelf een huis in elkaar hoeven zetten.
Ik vond het echt altijd wel heel leuk, hoor.
Ja, dat snap ik ook, hoor. Maar,
een tentje of een grotere tent opzetten.
Ja.
En dan kijken met een stokbrood wat we in het dorp hadden gekocht. En een fles hele goedkope rode wijn. Ik herinner me dat die zo ongeveer het equivalent van een gulden kostte toen. Heerlijk. Zweten bij het opzetten van de tent. En daarna in het water, het zij van de zee.
Ja.
Of van een zwembad.
Ja, dat kan ook natuurlijk.
Ja, ja. En ook dat de kinderen dat allemaal leuk vonden.
Ja, zeker. Ja, het zijn hele fijne herinneringen.
Ja, ja, ja.
Weet je nog dat we dat album van Prince luisterden in de auto? Parade.
Was het Parade?
Ja, die met kissen en mountains en zo erop.
Oh, ja.
Met die zwart-witte hoes.
Ja, 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 ja.
En de Police natuurlijk.
En de Police. En eerder de Beatles.
Ja, al heel veel de Beatles geluisterd.
Ja, ja, ja. Ja, het had een kalmerende invloed op jou in de auto, geloof ik. Met een mening me te herinneren.
Ja, ik denk het. Ik vind het nog steeds. Het is nog steeds. Het is de enige muziek die boven alles staat in mijn. Ja, hoe zeg je dat? Zeg maar, alle andere muziek kan ik luisteren op een moderne manier. Of het, soms kan het ook iets nostalgisch triggeren.
Ja.
Maar de Beatles zijn, dat zit zo diep erin dat het dat ontstijgt dat nog weer of zo. Maar ik kan er ook niet op een normale manier naar luisteren. Het heeft altijd direct een triggert het iets heel vroegs.
Ik had het ook wel. Ik heb een paar dagen geleden vond ik een bandje, een cd bedoel ik, met de vroege Beatles van zeg maar 62 tot 64. Of nee, 64 tot 69. En ik had inderdaad ook dat gevoel van god, het is goed dat ik het weer eens hoor. Het betekent iets. Het betekent meer dan zomaar wat. Je ziet er beelden bij je. Ik herinner me dat de eerste keer dat ik een nummer van de Beatles hoorde, was ik in dienst. En waren we op een oefening ergens op de hei. En we lagen onder de tank.
Ja,
ja, niet onder de wielen, maar onder het middenstuk waar de motor was. Want het was winter en het was koud. En dan straalt die hitte van de motor nog een tijd door de bodem uit. Dus dat was lekker warm. En daar hoorde ik voor het eerst Wanna Hold Your Hand en andere krijsnummers. Ja, van het publiek.
Ja, ja, ja.
Dat blijf je dan bij.
Ja. Was
een hele vreemde associatie natuurlijk. Ja.
Maar hoe was het? Wat luisterden jouw ouders naar muziek?
Nauwelijks. Nee, heel weinig. Geen klassiek, voor mij een heel klein beetje. Nee, muziek, mijn muziekontwikkeling is van... De jazz, heel even een beetje.
Yeah.
Modern Jazz Quartet en zo. En Horace Silver. Maar heel snel, ik heb overgeslagen de waardering voor Elvis. Dat vind ik nog steeds niet zo aangenaam. Nee, Beatles.
Ja.
En ook wat Stones natuurlijk.
Maar en waar kwam dat vandaan dan?
Ja, dat hoorde je toen.
Ja, natuurlijk gewoon op
de... Dat kon je op de radio horen. En platen natuurlijk. Ja. Ik ben ook platen gaan verzamelen. Eerst had ik er geen geld voor, maar toen kreeg ik dat... baantje bij de Turmak en toen had ik wel wat ruimere middelen.
Ja.
En we draaiden bij ons thuis. Ons thuis, daar bedoel ik ook dat van jullie mee.
Ja.
Dan draaiden we, inderdaad goede muziek, vond ik.
ik bedoel, ja, dat heeft toch wel zijn vruchten afgeworpen, ja. zou ik durven zeggen.
Nu heb ik veel meer waardering voor klassieke muziek. Dat heb ik van Mieke meegekregen, zou ik maar zeggen. Want Mieke had wel een vrij duidelijke klassieke opvoeding, ook omdat ze zelf speelde.
Ja, dat is natuurlijk ook zo.
Ja.
Ja.
Nee, ik vind dat nu... Ik blijf een voorstander of een echte liefhebber van Chopin. Maar en pianomuziek in het algemeen vind ik aantrekkelijk.
En waren er dan andere dingen die jij wel deed met jouw vader bijvoorbeeld?
Nou, eigenlijk niet zo gek veel. In de tijd dat hij nog militair was, dat is beroepsmilitair...
Ja.
Dus had hij druk. Wij woonden toen in Zeist en hij werkte in Utrecht. Hij was garnizoenscommandant en zo. Zag ik hem heel weinig en toen hij...
Wat is dan heel weinig?
Nou, hij was vaak pas om een uur of zeven weer thuis.
Ah ja.
En ik was toen, we zijn in 47, denk ik. Misschien was het begin 48 in Zeist komen wonen.
Ja,
dus ik was,
was echt nog klein. Ja. Heel jong. Ja.
Ik zag toen niet zoveel van hem. Later, toen hij eruit gestapt was, hij had ruzie gehad met generaal Kruls of zoiets dergelijks. toen is hij veel gaan schilderen. Dat had hij altijd gedaan, hoor je. En ik hield daar niet van. Ik moest poseren.
Ja.
Er zijn portretten uit die tijd waar je duidelijk kan zien dat ik daar niet gelukkig mee was.
Nee, ik heb er eentje thuis inderdaad.
Ja.
Je kijkt heel ernstig.
Ja.
Maar hoe kijk je daar nu op terug dan? Vind je, het is ergens ook wel bijzonder, toch? Dat je hoe zeg je dat? Die schilderijen, die zijn er nog steeds.
Ja. Ja, ik vind ze soms mooi, soms niet. Zijn portretten waren het beste wat hij maakte.
Ja.
En dat vond ik ook best, hoor, als ik maar niet hoefde te zitten.
Nee, maar ik bedoel, ik snap dat je dat toen niet leuk vond. Maar, maar dus er is wel een... gewoon echt een tastbaar document van dat moment wat je dan samen met je vader hebt gehad.
Ja, dat is er inderdaad... Maar ja, ik bedoel, het is niet zo dat hij dan zat te praten of zo.
Nee.
Het was stilzitten. Ik weet niet hoe dan andere schilders dat doen. veel contact hadden we niet, hoor.
Nee. Vind je dat jammer?
Ja, eigenlijk wel. Ik had geloof ik meer contact met mijn moeder. Die las veel en die moedigde me ook aan. Ik kon ook heel vroeg lezen, net zoals Felix nu.
Ja.
Mijn moeder had een hele grote bibliotheek. Daar heb ik ook vrij veel van mogen lezen. Kinderboeken toen natuurlijk, want ik was gewoon te jong voor de volwassen boeken nog.
Ja. Want wanneer is jouw vader overleden?
Hij is op 84-jarige leeftijd overleden. En dat was, denk ik, in 78.
Ja, precies.
In ieder geval in die tijd ongeveer.
Ja.
Ik was vrij kort daarvoor begonnen op kantoor. Dus daar hou ik het dan.
En hoe was dat? Had je echt het idee dat je je vader verloren was? Of was dat alweer een stadium verder?
Ja, Nee. Ik had het gevoel dat die, na al dat getop van die jaren daarvoor, hè, ziekenhuis in, ziekenhuis uit, dus hij werd steeds opgenomen dan weer. Hij had er, heb ik het idee, ook gewoon genoeg van. Hij had het, en daar kon ik ook best mee leven. Ik vind dat toch begrijpelijk is, dat hij zegt van, nou, het is wel genoeg geweest.
Ja.
Hij overleed op de operatietafel toen er weer eens een poging werd gedaan om er wat aan te doen.
En was dat dan een verrassing? Of heb je daar wel rekening mee gehouden ook?
Nee, dat was inderdaad een verrassing. We waren er ook niet bij.
Nee.
Mijn moeder wel, maar dacht, nee, die is ook toen ineens nog is die erbij gehaald.
Ja.
Maar ik was er ook niet bij toen mijn moeder overleed. Dat ging ook onverwacht.
Ja, zeker. Maar dat was nog wel een tijd later.
Een hele tijd later, ja.
Want dat was in 98 of zo, of 99?
Op de grens van 2000.
Ja, precies.
De nacht van dat de 2000 werd. Nee, ouders die overlijden, dat kan een ramp zijn, maar soms is het ook het gevoel dat ze zelf denken van het is mooi geweest.
Dat hebben, en
niet verongelijkt zijn van moet ik nu al?
Ja.
Dan vind ik dat is goed.
Ja. Ja, het is. Ik vind het ook iets engs om over na te moeten denken.
Ik denk dat je dat ook niet moet doen. Je moet het toch nemen zoals het komt.
Dat is ook zo.
En als je jezelf geen verwijten hoeft te maken over dat je nalatig bent geweest in verzorging of affectie, dan vind ik ook, dan moet dat maar zo.
Ja, het is ook hoe zeg je dat? Een aspect van het leven om te moeten accepteren.
Ja.
En wat ik ook al vaker hier heb gezegd in deze podcast is dat de rol van grootouders zo veranderd is, voor mijn gevoel. Toen wij klein waren, gingen we dan meestal op zondag even op visite bij jouw moeder of bij de ouders van Mieke.
Ja.
Maar jullie spelen dan niet per se met onze kinderen, maar wel bij Lidwine, Marjolein. Eigenlijk een vrij actieve rol.
Ja.
En dat is veel meer een ding ook.
Ja, ik vind dat. Ik ben daar erg blij mee. Eigenlijk willen dat we jullie wat makkelijker konden. Ja. Of wat vaker konden zien. Jullie kinderen bedoel ik.
Natuurlijk, ja.
Ja. Nee, daar zijn we erg blij mee.
Ja, zeker. Dus
anders dan vroeger. Maar ja, het kwam ook wel een beetje, denk ik. Vooral Mieke's moeder, die had een wat dominante rol, zal ik maar zeggen, bij zulke bezoeken. Tegenover Mieke, hoor, niet tegenover mij. Ik kon niks kwaad doen, terwijl ik helemaal niks goeds deed. Voor Mieke was dat altijd een gedoe.
Ja, maar ik denk wel dat het meer is dan alleen voor ons specifiek, hoor. Ik zie dat om me heen ook veel meer. En ik denk dat je daardoor ook de dynamiek in een familie ook anders is.
Ja, dat zou, dat zou kunnen, ja. Ja, ja. Ik zou niet weten waar dat nou precies aan ligt. Of dat meer is dan alleen maar een kwestie van persoonlijke pro- of antipathie. Ja, dat kan.
Nee, maar misschien heeft het wel gewoon te maken met dat er in de jaren 70 meer. Of de jaren 70, maar dat men zich los probeerde te maken van zijn ouders. Ook op een soort rigoureuze manier. En dat er daardoor een ja, wat meer een afstand is en dat dat juist heel erg veranderd is.
Ja, het kan. Ja, dat is natuurlijk inderdaad wel het een en ander veranderd in die periode. Kinderen zijn toen wat eerder uit huis gegaan.
Ja.
Nu is die trend weer andersom.
Ja.
He, ze blijven langer hangen door kwesties van het vinden van de juiste partner wel of niet. Maar vooral ook huisvesting.
Ja, ja, precies.
Geld is het niet meer de reden. Vroeger was je financieel vaak veel langer afhankelijk van ouders.
Ja.
Dan nu het geval is. Er is veel makkelijker iets bij te verdienen. Zo, als je op school zit.
Ja, dat is waar.
Of studeert. Dus dat zijn allemaal dingen die wel een rol spelen. Of dat een goede trend is, ja. Wie weet.
Ja, ik weet het niet, maar het is wel... ik denk het eigenlijk wel. Ik denk dat juist kleine kinderen en oude mensen een hele goede match zijn qua energie. En ook... Ik denk dat als je bijvoorbeeld niet meer 40 uur in de week hoeft te werken en ook nog het geluk hebt om kleinkinderen te hebben, dat je daar veel dankbaarder voor kan zijn.
Ja, nou, dat is absoluut zo. Daar ben ik het mee eens. We hebben er erg veel plezier van, moet ik zeggen. En het doet ons herinneren aan de tijd dat onze eigen kinderen, jullie dus, klein waren. Maar toch ook weer is het weer heel anders.
Ja, want hoe was het toen je om voor het eerst een kleinkind te krijgen?
Ja, nou, het was vooral een verrassing. Het gebeurde midden in de carnavalstijd, zoals je weet.
Ja.
Abel werd geboren. En het ziekenhuispersoneel was, geloof ik, bijna allemaal aan het rossen op het Vrijthof. Want het duurde 5 uur voordat er iemand wist dat de grootouders in het ziekenhuis zaten te wachten op bericht over de geboorte. Schandalig, werkelijk. Tja. Wist je het niet?
Ja, jawel, jawel. Ja, wij zijn toch ook gekomen. Ik ben met Sander toen met de
auto. Ja, dat weet ik nog. Auto. Ja, ja, ja.
Maar...
Nou, het was dus een... Nee, niet een schok of zo. We wisten natuurlijk dat het eraan...
Ja, nee, dat snap ik. Maar nou ja, gewoon hetzelfde als dat wanneer je voor het eerst een kind krijgt, dan weet je wel, oké, er komt straks een kind. Maar je weet natuurlijk eigenlijk niet wat dat gaat betekenen of hoe dat gaat zijn.
Nee.
Is dat dan met een kleinkind hetzelfde? Of is er ook
nee,
een soort...
Nee. Met het eigen kind is het veel directer natuurlijk.
Ja.
Kleinkinderen, dat is toch in eerste instantie het geluk van de ouders zelf. De ouder.
Ja.
Dat kan natuurlijk ook. Nee, dat is echt verschillend hoor. Het opgroeien van het kind. Het steeds meer kunnen. Dat zie je dan bij ieder bezoek. Tenminste, als je vaak langs komt, als het contact er vaak is. Zie je wel met een aha van, oh ja, zo was het. Dat je dan weer iets herinnert. Maar nee, dat is heel verschillend. Hoor.
Wat is het grootste verschil qua... met je eigen kinderen en dan nu de kleinkinderen?
Het grootste. Een van de grote verschillen is in ieder geval dat het toch niet je eigen kinderen zijn, maar je kleinkinderen. Ja, dat lijkt een open deur. Maar ik bedoel dat het, als het zo is dat je er bijvoorbeeld moe van wordt of er een dag geen zin in hebt, dan is het, dat is makkelijk oplosbaar. Maar bij ouders, voor de ouders is die vrijbrief er niet.
Nee. Wat is het moeilijkst wat je hebt moeten doen als ouder?
Ja, het moeilijkste. Nee, daar kan ik niet. Nee, dat ze, ik geloof niet dat, dat ik hele moeilijke dingen heb hoeven te doen. Ik ben wel eens teleurgesteld geweest, maar dat is niet precies hetzelfde.
Nee.
Ik had bijvoorbeeld voor jou een briljante carrière als jurist voor ogen.
Nou, ik heb het geprobeerd.
Ja, ja.
Een jaar.
Ja. Nou, ik vind ook achteraf gezien... ik heb zelf een hele prettige carrière als jurist doorgemaakt. Omdat ja. ik dingen heb mogen doen, of kunnen doen bedoel ik... waar ik echt wat in zag.
Ja.
En... dat is niet iedereen gegeven. Maar ik heb ook gemerkt dat er erg veel juristen zijn... die maar al te blij waren dat het allemaal gedaan en klaar was.
Ja. En heeft je vaderschap daar ook een
nou, in ieder geval niet voor het werk op het gebied van bezwaarschriften.
Ik weet bijvoorbeeld dat je had bijvoorbeeld ook een terugkerende cliënt die verslaafd was en dan kleine vergrijpen pleegde. Maar ik kan me ook goed voorstellen vanuit een soort vaderlijk perspectief. Of is dat echt iets heel anders?
Nee hoor. Ik had inderdaad wel... Ik had wat van die... dat heet tegenwoordig draaideurcriminelen. Die naam was toen nog niet bedacht. Maar dan werd ik gebeld door de politie van... hij zit er weer.
Ja.
Dus ik had twee of drie van die soort. Als ik dan de cel binnenkwam... want je mocht toen nog op bezoek in de cel... Ik zei, zo is het weer zover. Wat is het deze keer?
Ja,
dat klinkt een beetje als een vader die zijn zoon guitig in zijn oor knijpt. Maar dat gevoel was het wel. Maar nee, ik kan dat toch niet echt rijmen met het echte vader.
Nee, maar goed, ik merk bijvoorbeeld dat met artiesten op mijn label... dat ik ook wel gewoon... de tactieken toepassen die ik ook met de kinderen toepas.
Oh ja. Nou kijk, dat is alleen maar mooi.
Ja. Ja. Hoe vond je het toen ik muziek ging maken? Of niet muziek ging maken, maar toen dat het pad bleek te worden wat ik ging bewandelen.
Nou, ik was heel verrast, maar blijf verrast hoor. Verrast vooral omdat ik helemaal niet in de gaten had... dat je zelf iets kon maken. Wel dat je erg van die, van met name dat genre goed, ja. Dat je daar erg dol op was. Overigens niet mijn genre toen. Nee, dat is
nee, zo. Dat weet ik.
Maar in ieder geval, ik was blij verrast echt.
Ja.
Ja. En ik dacht van, nou, wat is gebeurd? Leuk, aardig, maar hoe dan verder?
Ja.
Nou, dat weten we inmiddels. Ja. Nou, leuk hoor. Nee, ik vond het prima. En ik denk ook dat je de juiste beslissing toen hebt genomen... om niet te blijven proberen om een of ander universitair briefje te krijgen.
Nee, ik denk ook dat dat helemaal niet gewerkt had uiteindelijk.
Nou, ik weet niet. Ik ben er vrij sterk van overtuigd... dat je wel een goede jurist had kunnen worden, hoor. Maar,
ik weet niet...
Klaas Schoutena, die daar helemaal van overtuigd was.
Ja, De conrector van de middelbare school.
Ja, ja, ja.
Ja, ik weet niet. Ik heb toch... ik heb altijd graag gelezen en dingen geleerd. Ja. Maar het schoolsysteem was me toch altijd te veel... het spel van iemand anders wat ik dan moest spelen. Mm. En ik liep daar toch altijd dan op een gegeven moment tegenaan. En dan was het weer allemaal...
Ja, ik heb het pas na de middelbare school, die goed is, die heb ik vrij probleemloos afgelopen. Pas op de universiteit en ook niet eens in het eerste jaar heb ik plezier gekregen in rechten.
Ja, maar waarom ben je het dan gaan doen?
Nou, er was iemand, Arthur Dokters van Leeuwen, die ik kende van de middelbare school.
Ja,
toen ik uit dienst kwam, toen... kwam ik hem weer tegen en ik vroeg wat hij deed en hij vertelde dat hij rechten deed. En ik was daar nogal verbaasd over. Dus ja, maar dat is helemaal niet, dat is gewoon iets wat je kunt doen. Dan kan je allemaal andere dingen daarmee gaan doen en daarbij gaan doen. Dus toen dacht ik, ach, waarom niet? Laat maar eens kijken. En dat ging best aardig. Tenminste in het begin hoor. Ik heb de eerste 3 jaar alles zo gehaald. En daarna ben ik wat rustiger. Nou, ik deed eigenlijk niks meer. Dus wat dat betreft. Totdat ik Mieke ontmoette natuurlijk. En toen...
Toen het allemaal in een stroomversnelling kwam.
Ja, maar ook weer... Ik had er erg veel baat bij om met iemand samen te werken. En dat trok ik me daar dan op. Ik bedoel vooral... Ja, door het uitvinden en zo van hoe moet je zo'n casus nou oplossen. Maar ook doordat er dan echt wat moest gebeuren.
Ja. En voelde je dan ook nog extra druk omdat jullie omdat je een kind had?
Jawel, natuurlijk. Natuurlijk, dat was de voornaamste reden. Maar dat wil nog niet zeggen dat je het dan ook weer snel op de trein van het afmaken van de studie kunt springen.
Nee. Dat snap ik.
Er zijn mensen die daar nooit in slagen. Ja. Maar goed, dat is allemaal geschiedenis, niet waar?
Zeker. We hebben nog een audiofragment van een van je kinderen.
Oh.
We gaan er even naar luisteren.
Oh, oké.
In iedere levensfase kijk je natuurlijk anders naar je vader. Ja, als kind is je vader een held. Als puber vond ik hem maar een pannenkoek die nooit wist wat ik nou precies aan het doen was. En als je ouder wordt, dan wil je vooral dat je vader met trots naar je kijkt. Naar de vrouw of naar de moeder die je bent geworden. Maar als ik denk aan mijn jeugd, dan zie ik Marnix vooral als de opper-Indiaan. De alwetende, de pathfinder... De wolkenman. Zo kan ik me herinneren dat we op de camping in Frankrijk... als ik weer eens bang was dat het 's nachts weer ging onweren... wat in bepaalde vakanties niet ongebruikelijk was... dan keek ik naar Marnix en dan vroeg ik angstig van wat het zou gaan worden. En dan pakte Marnix mijn hand en dan keken we naar de lucht... en dan mompelde hij iets geruststellends over... windveren en luchtstromen en wees een beetje hier en wees een beetje daar. En maakte duidelijk dat ik gewoon lekker kon gaan slapen... omdat er niks zou gaan gebeuren. En dan wist ik ook meteen dat dat echt zo was. En alleen als Marnix het zei, telde het. Als mijn moeder hetzelfde boodschap had... dan was dat toch minder sterk dan wanneer... de Indiaan het aan me vertelde.
Grappig, ja, ik weet het. Ik herinner me dat ook wel... toch, als het dan ging onweren... dan vloog er iemand bij ons de slaapzak in de tent. In de grote tent.
Ja.
Nou ja, logisch natuurlijk.
Nou, het is eigenlijk precies... Ik zie... Ik hoor hier precies mij in. Onze oudste dochter.
Ja?
Ja. Heel gek. Het handen vasthouden en dat vragen. En dan...
Ja. Goh, ja, leuk is dat. Ja, prachtig. Ik vind het fantastisch hoor. Maar ja, daar heb je er nog een die weer van een heel ander kaliber zo overtuigend is.
Zeker, ja, absoluut.
Dat verhaal van het jouw oogje opentrekken.
Oh ja.
We moeten er nog steeds van lachen. Ja,
ja ze is heel streng.
Ja.
We krijgen geen moment... Nee, rust is het verkeerde woord. Maar ik kan ten alle tijde opgetrommeld worden... om ergens mee aan de slag te gaan, wat heel urgent is. Nou. Pap, ik heb nog een cadeautje voor je.
Oh, wat leuk.
Kijk eens.
Mag ik het openmaken?
Jazeker.
Simon levert. Een heerlijke thee.
Een theeset met... het is de Kids' Choice. Zodat je ook met de kleinkinderen een theetje kan drinken.
Wat leuk zeg.
Het is een hele mooie verpakking. Maar we hebben Tropical Fruit. En even kijken. Rooibos Orange Cranberry. En de namiddag melange.
Nou, kijk eens.
En dan eindigen we met bosfruit.
Bosfruit. Nou, hartelijk dank. Prachtig cadeau. En een schitterende verpakking.
Heel erg bedankt, pap.
Nou, geen
dank. Ik vond het heel bijzonder.
Om het dus van deze kant mee te maken tot dusver met alleen...
Ja, je eerste podcast ooit, toch?
Ja.
Wil je nog iemand de groeten doen? Zullen we Mieke de groeten doen?
Mieke de groeten, ja. Ja, want die luistert dan natuurlijk. Wanneer gaat het in de lucht?
Het is de laatste aflevering van het seizoen.
Oh ja.
Ja. En laten we dan Litwin en Marjolein en Sander ook...
Kinderen.
Spreek ze nog even toe.
Ik raad jullie aan om ook allemaal eens podcast te gaan doen. Misschien komt dat er nog van. Pepijn?
Ja, wellicht.
Dankjewel hoor.
Ja, bedankt.
Vond je dit een leuke podcast? Like en subscribe.
Procent vet, Nutri-scores, waar moet je op letten in de supermarkt? Of je trekt thuis een kast open en ziet nog net wat restjes liggen. Hoe kook je zonder recept? En wat doet eten met je hersens? Ik ben terug met spliksplinternieuwe afleveringen van Overvoeding. Onbeperkt houdbaar, vanaf nu in de podcastfeed van Overroutines.
Ja, ik zorg voor mezelf en je weet ik ben er goed in. Grenzen verleggen, ja dat is mijn roeping. Ik hoor ze veel praten, maar ze zijn niet booming. Ey, kom maar praten over voeding, ja. Yeah.